Wij lezen uit 1 Petrus 4 en 5. Op uw liturgie kunt u dit keer zelfs twee vertalingen aantreffen. De NBG-vertaling, die wij vroeger de nieuwe vertaling noemden. En daarnaast die wij nu de nieuwe vertaling noemen. En ik lees uit de Telos-vertaling. En u mag meelezen in de Statenvertaling of in de Willibrord-vertaling of in de Grootnieuwsbijbel. Of wat u maar wil. Wij lezen 1 Petrus 4 vanaf vers 12. Geliefden, laat de vuurgloed in uw midden, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijd u, opdat u zich ook verblijdt met vreugdegejuich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Als u in de naam van Christus smaad leidt, bent u gelukkig, omdat de geest van de heerlijkheid en kracht en die van God op u rust. Maar laat niemand van u lijden als moordenaar, dief, boosdoener of als bemoeial. Als hij echter als christen leidt, laat hij zich niet schamen, maar God verheerlijken in deze naam. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Als het echter eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God niet gehoorzamen? En als de rechtvaardige met moeite behouden wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Laat daarom ook zij die naar de wil van God leiden, hun zielen de trouwe schepper toevertrouwen met goed doen. De oudsten onder u vermaan ik dus, de medeoudsten en getuigen van het lijden van Christus en ook de deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd toezicht, niet gedwongen maar vrijwillig, in overeenstemming met God. Ook niet om schandelijke winst, maar bereidwillig. Ook niet als heersers over de erfgoederen, maar als zij die voorbeelden voor de kudde worden. En wanneer de overste herder is verschenen, zult u de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen. Evenzo u, jongeren, weest aan de oudsten onderdanig. En weest allen tegenover elkaar met nederigheid omgord, want God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoogt op zijn tijd, terwijl u al uw bezorgdheid op hem werpt, want hij zorgt voor u. Wees nuchter, waakt, uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Weerstaat hem standvastig in het geloof, daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de wereld zich voltrekt. De God nu van alle genade die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die naar ik meen voor u een trouwe broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te vermanen en te betuigen dat dit de ware genade van God is waarin u moet staan. U groet de mede-uitverkorene in Babylon en mijn zoon Marcus. Groet elkaar met een liefdekus. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. Tot zover de lezing uit het woord van God. In de eerste verzen die vandaag onze aandacht vragen, vanaf hoofdstuk 4 vers 12, vinden we nog eens samengevat gedachten die in deze brief tot hiertoe een grote rol hebben gespeeld. In de eerste plaats, lijden met een lange ei hoort bij het leven van een gelovige. We lezen in 2 Timotheus 3 vers 12, alle die God vruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. En daarom zegt ook Petrus, geliefden, laat de vuurgloed in uw midden, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Het is niet iets vreemds, iets dat we niet hadden verwacht, iets dat niet bij het christenleven hoort. Integendeel, het zou ons juist moeten bevreemden als ons dat niet te wachten stond. Want Gods volk, Gods kerk is omgeven door een wereld van tegenstand. We zullen dat straks horen als we over de brullende leeuw nadenken. Het is dus iets dat bij het leven van een gelovige hoort. Het wordt hier vuurgloed genoemd, we zagen dat ook al in hoofdstuk 1. Het is de vuurgloed van de oven waarin de gelovige gelouterd wordt. Dat is een belangrijke gedachte die straks nog uitvoerig terugkeert. Het is een vuurgloed, niet als het vuur van de hel, dat tot in eeuwigheid als het ware verteert. Maar het is een vuur waarin goud en zilver, goud wordt ook genoemd in hoofdstuk 1, gelouterd, gezuiverd wordt, opdat het er des te beter uitkomt. Dat beproeven hier heeft dan ook de letterlijke betekenis, zoals je goud beproeft, dat wil zeggen onderzoekt in het vuur, hoe zuiver het eigenlijk is, hoe minder vuiligheid komt bovendrijven als je het gesmolten hebt, des te zuiverder was dat goud. Zo wordt door het vuur van de beproeving aan het licht gebracht wat in ons is. Dat is belangrijk, want het betekent dat lijden niet een soort noodzakelijk kwaad is. Iets wat er nu eenmaal bij hoort. Zoals wanneer het erg koud is buiten, je daardoor je stookkost omhoog gaat. Daar is niets aan te doen, dat is een natuurwet, daar moet je dan maar mee zien te leren leven. Nee, vuurgloed van het lijden is niet een soort onvermijdelijk bijverschijnsel. Het speelt zelfs een belangrijke rol in de weg van God. Het dient tot onze beproeving. Het is dus niet vreemd. Het is ook niet toevallig. Het is niet een naar nevenverschijnsel. Het hoort tot het plan van God voor ons leven. Dat wordt uitgewerkt door verschillende uitdrukkingen die dat lijden omschrijven. In vers 13 lezen we over, heel algemeen over het lijden van Christus. Maar in vers 14 iets specifieker, als u in de naam van Christus smaad lijdt. Eerst die uitdrukking in vers 13, het lijden van Christus. We hebben dat al vaker overdacht, dat we daarin een geweldig onderscheid moeten maken. Geen scheiding, maar wel onderscheid. Namelijk het lijden van Christus dat hij voor ons geleden heeft en waarin hij ook volstrekt uniek was, dat is niet een lijden dat hij met ons deelt. Dat is het verzoenend lijden, daar hebben wij part nog deel aan. Wij lijden dat lijden niet, geen van de vormen van lijden die gelovigen hebben door te maken, dient tot de verzoening van wie dan ook. Maar de Heer Jezus heeft ook geleden om der gerechtigheid wil, om des gewetens wil. Hij heeft geleden als martelaar, omdat hij een getuige was van de waarheid van God. Johannes 18, daar zegt hij tot Pilatus, ik ben in deze wereld gekomen opdat ik van de waarheid getuigenis zou geven. En de machten van de leugen hebben zich tegen hem gekeerd. In 1 Petrus 2 zagen we hoe die twee dingen prachtig bij elkaar komen, omdat het ene kruislijden van de Heer Jezus zowel voor ons gedaan is, tot ons heil dient, doordat de Heer Jezus onze ongerechtigheden heeft gedragen, maar ook dat dat een voorbeeld is, dat wij hebben na te volgen, niet letterlijk aan een kruis waarschijnlijk, maar toch hebben na te volgen, zoals hij geleden heeft, zo ook wij. En zo spreekt Petrus hier opnieuw van een deel hebben aan het lijden van Christus. Dat wat hij geleden heeft als getuige van God in deze wereld, dat delen wij met hem. Hij zegt zelf in Johannes 15, een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Dat hoort erbij. En nu moet je dat niet ondergaan, zei ik al. Als een soort noodzakelijk kwaad, maar je moet je er juist in verblijden. Petrus zegt zelfs, opdat u zich ook verblijdt met vreugdegejuich, dat is een heel sterk woord, dat wordt vaak zwakker vertaald, met vreugdegejuich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Er zijn heel wat verwijzingen in deze brief naar die openbaring van de heerlijkheid, wat uiteindelijk betrekking heeft op de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn rijk. Dat is het moment waarop zijn heerlijkheid zich zal openbaren. En dat is belangrijk om dat te onderscheiden, omdat het evangelie zoals de meesten van ons het kennen en er vertrouwd mee zijn, altijd gaat over heerlijkheid waar wij naartoe gaan. Hoe meer ik daar de laatste tijd mee bezig ben, vooral ook in mijn studies over het Koninkrijk Gods en mijn spreekbeurten daarover, des te belangrijker wordt deze waarheid voor mij. Er zijn maar enkele plaatsen die spreken over het feit dat we naar de hemel gaan. En dan gaat het vooral nog over de zogenaamde tussentoestand. Dat wil zeggen de toestand tussen het sterven en de opstanding. Voor veel gelovigen is hun toekomst dat als ze straks sterven, dan gaan ze naar de hemel en dan verder niets meer. Die opstanding is ook nog ergens, maar hoe die in dat plaatje past, weten ze niet. Want als ze het in de hemel zijn, dan hebben ze het doel bereikt. Maar het doel van God is helemaal niet die tussentoestand, waarin lichaam en ziel, voor het gemak even zo uitgedrukt, gescheiden zijn, wat dus helemaal niet onze eigenlijke bedoeling en bestemming kan zijn. Die tussentoestand is niet Gods doel, maar de heerlijkheid van de komst van Christus, wanneer ook alle ontslapenen zullen opstaan en het koninkrijk van Christus in deze wereld gevestigd zal worden. Gods grote plan is, zoals we dat lezen in Efeze 1, om uiteindelijk alle dingen onder één hoofd tezamen te brengen. Dat is Christus. Alle dingen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Hier gaat het niet over ons ingaan in de heerlijkheid, maar hier gaat het om de openbaring van Gods heerlijkheid in Christus aan deze wereld. Diezelfde wereld waarin wij te lijden hebben met Christus, is de wereld die ook de heerlijkheid van Christus zal aanschouwen. En zoals we nu gedeeld hebben in zijn lijden, zo zullen we straks ook deel hebben aan die heerlijkheid wanneer zij geopenbaard wordt. Als we dus nu lijden, dan bedenk je daarbij altijd dat die heerlijkheid straks komt. Romeinen 8 vers 17, als wij met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Niet in de hemel, maar juist hier in de kosmos, hier op aarde. Diezelfde plaats waar hij geleden heeft, daar zal elke tong hem belijden en elke knie zich voor hem buigen. En daar ben je nu al verblijd over, want het lijden is als het ware de noodzakelijke opstap naar de openbaring van die heerlijkheid. En dat geeft nu al vreugde. Er staat zelfs, als u in de naam van Christus smaad leidt, bent u gelukkig. Of gelukzalig, als je het wat mooi ouderwets wil zeggen. Dan heb je hetzelfde weer. Wij verbinden die gelukzaligheid met de toekomst, met de hemel. Maar Petrus verbindt die met het lijden van nu. Je bent nu al als het ware gelukzalig. Niet als het ware, je bent het. Als je mag lijden voor de naam van Christus. Ik denk dat dat nog wat verder gaat dan dat voorgaande. We hebben deel aan het lijden van Christus, dat is eenvoudig gegeven met het feit dat we een christen zijn. En als we dat niet helemaal verborgen houden, dan zullen we de consequenties daarvan moeten en aanvaarden. Maar lijden om de naam van Christus betekent ook echt actief voor die naam uitkomen. Je verbindt je met die naam. En dat betekent niet alleen maar dat je op weg bent naar de gelukzaligheid, maar dat je het nu al bent. En er wordt een heel belangrijke motivatie bij gegeven. Die woorden kracht, die staan tussen scherpe haken. Dat wil zeggen, die ontbreken in veel handschrift. U vindt ze dan ook in allerlei vertalingen niet. Dus laat ik het maar zo lezen. Omdat de geest van de heerlijkheid en van God op u rust. Zeg maar, de geest van de heerlijkheid van God. Ook hier gaat het niet over de heerlijkheid die toekomstig is, in welke vorm dan ook. Maar het is een heerlijkheid die nu al ons deel is door de geest. De heilige geest die hier genoemd wordt. De geest van de heerlijkheid van God. En die rust nu al op ons. Het lijkt zelfs alsof Petrus wil zeggen, hoe intenser dat lijden, hoe krachtiger die geest van heerlijkheid, de heerlijkheid van God op je rust. Hoe krachtiger die aan het licht treedt. Zoals ik een dienstknecht van de Heer die veel tegenstand ondervond eens hoorde zeggen, hoe meer ik vervolgd word, hoe krachtiger de zalving van God. Hoe krachtiger is de Heilige Geest aanwezig. De Heilige Geest woont in elke gelovige, maar dat wil niet zeggen dat hij zich in elke gelovige op dezelfde krachtige wijze kan manifesteren. En als je je de vraag stelt, op welke wijze kan die kracht van de Heilige Geest zich krachtiger in een gelovige openbaren, hebt u hier een van de antwoorden. Door lijden, door vervolging en verdrukking. In die verdrukking manifesteert zich de geest der heerlijkheid des te krachtiger. Dus we hebben hier tweeërlei heerlijkheid. Een heerlijkheid waarheen we op weg zijn, de openbaring van Christus heerlijkheid bij zijn wederkomst, en een heerlijkheid die nu al ons deel is. Want de geest der heerlijkheid rust op ons. En hij rust des te meer op ons, naarmate wij meer vervolgd worden. Naar meer deel hebben aan het lijden van Christus. En laten we daarbij onszelf niet bedriegen. Je kunt ook als gelovig mens in feite lijden omdat je een moordenaar, een dief, een boosdoener of een bemoeial bent. Treffend trouwens, om dat woord bemoeial hier in één adem te vinden met zulke verschrikkelijke zonden. De NBG-vertaling heeft ook bemoeial en een onruststoker staat in de NBV-vertaling. Had u misschien niet gedacht, het is net als de afgoderij en de hoererij in 1 Korinthe 10, waar het mopperen in hetzelfde rijtje staat. Maar mopperen, murmureren, betekent daar ook echt rebels in opstandigheid jegens de Heere God. Maar zo heb je dat hier ook. Een onruststoker, iemand die zich bemoeit met dingen die hem niet aangaan, dat wordt hier op één lijn gesteld met moordenaar, dief, boosdoener. Een gelovige kan ook lijden en zichzelf daarbij wijsmaken dat dat is om de eer van Christus, terwijl hij in werkelijkheid lijdt omdat hij zich verkeerd gedraagt. Nou, misschien niet letterlijk door een moord te plegen of wat dan ook, maar wel door zich verkeerd te gedragen. Al was het alleen al door het woord te verkondigen op tijden die voor de ander ongelegen komen. Ik heb het wel eens eerder gezegd in verband met deze brief. Houd aan gelegen en ongelegen, maar dat slaat niet op degene aan wie wij het woord verkondigen. Dat slaat op onze eigen omstandigheden. Ook als het ons niet past, kan de Heer ons roepen tot een getuige. Maar je kunt ook als een onruststoker overkomen als je, wanneer het de ander niet gelegen komt, hem lastig valt met het evangelie, als ik het zo uitdrukken mag. Leid als een echte dienstknecht van de Heer, als iemand die voor zijn naam uitkomt. Dat is in vers 16 weer een nieuwe omschrijving. Leiden als christen. Heel bijzonder, want dat woord christen komt maar 3 keer voor in het Nieuwe Testament. In Handelingen 11 lezen we dat de gelovigen in Antiochië voor het eerst christenen werden genoemd. Letterlijk volgelingen van Christus. En in Handelingen 26 is het koning Agrippa die tegen Paulus zegt, je beweegt mij bijna een christen te zijn, of woorden van gelijke strekking. Hij gebruikt ook dat woord christen, dat blijkbaar in omloop begon te raken. De volgelingen van Christus worden christenen genoemd. Zoals we de volgelingen van Mohammed vroeger Mohammedanen noemen. Nu noemen we ze moslims en dat is ook hun eigen term. Maar je kunt een volgeling van een mens zijn en dan word je ook naar die mens genoemd. Christen betekent volgeling van Christus. Als je als zodanig leidt, als discipel van Jezus, dan hoef je je niet te schamen. Maar dan mag je God verheerlijken in deze naam. Alweer heerlijkheid. En nu heerlijkheid die wij van onszelf uit God toebrengen. Door lofprijzing, door aanbidding. Wij prijzen hem, wij beklagen ons niet wanneer we lijden als christen. Maar als het goed is, prijzen wij hem daarvoor. En dan volgt daarop een motivatie die misschien wel erg schokkend is. Misschien zelfs wel onbegrijpelijk. Wat is dat nu ineens voor een argument dat Petrus gebruikt? Hij zegt in vers 17, want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Als het echter eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God niet gehoorzamen? Als je dit oppervlakkig leest, dan zou je kunnen denken, er is een oordeel van God, en dat klinkt ons heel negatief in de oren. En dat treft eerst de gelovigen, en daarna treft het de ongelovigen. Maar oordeel is een heel algemeen een term in het Nieuwe Testament. Het betekent een vonnis, het betekent een op de proef stellen. Oordeel over de gelovigen betekent hier zoveel als beproeving of loutering. Het is erg belangrijk om te bedenken dat Petrus hier heel veel plaatsen citeert, trouwens in de hele brief, maar ook zeker in dit gedeelte, uit het Oude Testament. Dat moet u wel zeer paraat hebben gehad. Het oordeel van God begint bij het huis van God. Dan denken wij aan Ezechiël 9. Waar we verplaatst worden in de geest. De profeet ook, want die woonde in Babel, maar hij werd verplaatst naar Jeruzalem. Naar de tempel, naar het huis van God. En daar zaten de oudsten, de meest verantwoordelijke mannen in Israël. En in de geest ziet de profeet hoe het oordeel van God gaat werken in dat volk onder die goddeloze inwoners van Jeruzalem. En het begint bij de meest verantwoordelijke persoon. Wellicht is dat ook een reden waarom direct in hoofdstuk 5 in 1 Petrus de oudsten heel in het bijzonder worden aangesproken. Daar zien wij dat het oordeel begint bij de oude mannen, de wijze mannen die zaten voor het huis van God, voor het heiligdom, voor de tempel. Daar betekent dat een echt oordeel in de zin dat ze gedood werden, al is het dan in een visioen. Hier staat ook, oordeel begint bij het huis van God en niet bij de mensen die zitten bij dat huis van God. Hier zijn wij zelf dat huis van God. Meermalen in het Nieuwe Testament wordt de gemeente vergeleken met een huis of het huis van God genoemd. 1 Timotheüs 3 vers 15, dan weet u hoe u zich moet gedragen in het huis van God. En ook trouwens hier in deze brief in hoofdstuk 2 vers 5, daar horen we dat de gemeente is een geestelijk huis, een priesterdom dat geroepen is om geestelijke offers te brengen. Het huis van God hier is de gemeente zelf, als een plaats waar God woont en waar God wordt aanbeden, waar hij gediend wordt. Dat oordeel heeft een dubbele betekenis. Als we vandaag denken aan de wereldwijde kerk, aan de christenheid, dan heeft dat oordeel een dubbele betekenis. Aan de ene kant betekent oordeel hetzelfde als bij de goddelozen, namelijk oordeel over de naamchristenen. Alle die slechts uiterlijk, die in schijn de Heer Jezus toebehoren en hem dienen. Maar ook de gelovigen ontkomen niet aan de beproevingen van de Heere God. Petrus brengt dat hier uitdrukkelijk in verband met het lijden dat de gelovigen ondergaan. En eigenlijk is zijn redenering deze. Hoe dan ook kom je met de vuurgloed van God in aanraking. Als je hem toebehoort, is dat in deze tijd. En dan ben je goed af. Want dat gaan door de vuurgloed van het lijden brengt je uiteindelijk in de heerlijkheid. In de tussentijd lijkt het heel veel goddelozen voor de wind te gaan. Een beetje het spanningsveld van Psalm 73. Waar Asaf worstelt met dat probleem. Het gaat de gelovigen zo slecht. En het gaat de ongelovigen vaak zo goed. En dan zegt hij daar, totdat ik op hun einde lette. Want die gelovigen die het nu zo slecht gaat, die gaan uiteindelijk de heerlijkheid in. Daar is dat ook de heerlijkheid van het koninkrijk, maar dat is nu even terzijde. Maar de goddelozen die het nu zo goed gaat, krijgen straks het oordeel. Een oordeel betekent daadwerkelijk veroordeling. Een heel merkwaardige en belangrijke onderscheiding die hier gemaakt wordt. Paulus maakt diezelfde in 2 Thessalonicenzen 1. Waar de gelovigen zucht onder de verdrukking en niet goed raad weten met die verdrukking. En dan zegt Paulus ook, nu verdrukking, straks rust. Jullie vervolgers hebben nu rust en straks verdrukking. Maar die verdrukking is het eeuwig oordeel dat over hen zal komen. Dat is heel belangrijk te onderscheiden. Onze verdrukking nu is loutering. Is niet straf, maar loutering. En loutering betekent het zuivere goud moet tevoorschijn komen. En alles wat met dat goud vermengd is, wordt door de vuurgloed van de beproeving aan het licht gebracht en weggedaan. Dit is niets anders dan de geestelijke groei van de gelovigen. Zijn volwassenwording, zijn geestelijke zuivering en loutering. En die leidt uiteindelijk tot heerlijkheid. Terwijl het zoveel goddelozen die het goed gaat in deze wereld, uiteindelijk leidt tot eeuwig oordeel. Als die beproeving voor de gelovigen vaak zo zwaar is, dan zegt Petrus als het ware, dat is helemaal niets vergeleken bij het einde dat zal komen over hen die het evangelie van God niet gehoorzamen. Je kunt ook eventueel vertalen die ongelovig zijn, die niet geloven. Maar dat woord ongehoorzaam is wel heel belangrijk. Het betekent dat ze het evangelie kennen. Hier wordt geen uitspraak gedaan over mensen die nooit het evangelie gehoord hebben. Daar hebben we het een andere keer wel eens over gehad. Bijvoorbeeld in verbinding met Romeinen 1 en 2. Hier gaat het over mensen, zoals de NBV-vertaling zegt, die weigeren het evangelie te aanvaarden. Ze kennen het. Ze zijn ermee geconfronteerd. Het is voor hen geplaatst, voor hun verantwoordelijkheid gezet, maar ze wijzen het van de hand. Ze zijn er ongehoorzaam aan. Wel, zegt Petrus, wat zal hun einde zijn? Wie het aanvaardt, krijgt het zwaar, maar het eindigt in heerlijkheid. Wie het niet wil aanvaarden, die heeft het nu misschien gemakkelijk, maar het betekent straks eeuwig oordeel. En nog eens wordt diezelfde gedachte uitgesproken in vers 18 met andere woorden. Als de rechtvaardige met moeite behouden wordt. Dat wil zeggen, ternauwernood. Naar de mens gesproken, God moet er heel wat werk aan besteden. Want als het van ons afhing, dan zouden we ook al hebben we tot de Heer Jezus mogen komen, dan zou geen van ons het ooit halen. Zelfs van de grote verdrukking staat nog dat die beperkt is in de tijd, opdat zelfs de uitverkorenen anders het niet zouden redden. Wat dat betreft heeft God er met eerbied gesproken een zware dobber aan om zelfs de rechtvaardigen bij zich in de heerlijkheid te brengen. Omdat het zondige vlees in hen woont en ze zo gemakkelijk kunnen afwijken. Zo gemakkelijk een boosdoener, een dief, een bemoeial kunnen worden. Zo gemakkelijk zich aan het lijden kunnen onttrekken. Maar als het bij gelovige mensen al zo'n klus is om ze in de heerlijkheid te brengen, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zondaar is hier niet een gelovige die helaas nog wel eens zondigt, maar de zondaar is degene die door de zonde gekenmerkt wordt, wiens bestaan nog door en door verzondigd is doordat hij het evangelie niet heeft aangenomen. Dus Petrus zegt, wees bemoedigd als u mag lijden. Want om het heel nuchter te zeggen, je kunt het beter nu hebben dan straks. Nu is het loutering die leidt tot heerlijkheid. Straks betekent het de vuurgloed van het eeuwig oordeel. Laat het daarom ook zij die naar de wil van God lijden, weer een nieuwe omschrijving. Lijden naar de wil van God, dat hoort bij Gods plan voor ons leven. Hun zielen de trouwe schepper toevertrouwen met goed doen. Ook dat is eigenlijk een zinspeling op weer op een Bijbeltekst, op Psalm 37. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Je moet bij dat woord zielen niet afvragen, hoezo dan, niet onze lichamen. Heel vaak, dat zie je bij Petrus vaker, betekent zielen niets anders dan personen. Er waren 8 zielen in de ark, schrijft hij, en bedoelt daarmee eenvoudig 8 personen. Hij spreekt ook over de behoudenis der ziel. Dat betekent gewoon over de behoudenis van ons als persoon. Onze zielen, dat betekent eigenlijk niet anders dan onszelf. Laten wij onszelf toevertrouwen aan de trouwe schepper. Van onze kant goed doen, maar aan de andere kant tegelijkertijd als tegenhanger vertrouwen op hem. Nou, ik heb het u al gezegd. We hebben hier eigenlijk een zinspeling al gehad door die stille verwijzing naar Ezechiël 9, die zinspeling naar degene die daarbij de meeste verantwoordelijkheid draagt. Niet alle gelovigen hebben dezelfde verantwoordelijkheid. Het is duidelijk dat ouders, gelovige ouders, grotere verantwoordelijkheid hebben dan gelovige kinderen. Het is duidelijk dat de geestelijke leiders grotere verantwoordelijkheden hebben dan de schapen van de kudde. En in de hele situatie waarin deze gelovigen zich bevonden, te midden van beproevingen en vervolgingen, heeft Petrus de behoefte om de geestelijke leiders daarbij op een heel bijzondere wijze bijzonder aan te spreken. Het is wel boeiend dat hij zichzelf daarbij ook presenteert als oudste. In hoofdstuk 1 vers 1 heeft hij zich apostel genoemd en dat is hij. Maar hier zegt hij niet, ik vermaan jullie als apostel. Hij gaat naast deze mensen staan. Hij is zelf ook een oudste. We weten dat Johannes dat ook doet. In zijn tweede en derde brief, daar begint hij ook met te zeggen, de oudste aan. En daar presenteert hij dus zelf zich ook als oudste. Ik moet u iets vertellen over dat woord. Dat woord oudste, presbyteros, daar is ons woord presbyter van afgeleid, dat we kennen in presbyteriaans. Dat is ook het kerksysteem van onze calvinistische kerken in dit land. Maar dat woord presbyter is ook verbasterd door het woord priester. Nou, dan heb je natuurlijk de verwarring ten top, want een priester is heel wat anders dan een presbyter. Presbyteros betekent letterlijk ouder, ouderen. Als u kijkt naar vers 5, daar staat evenzo uw jongeren weest aan de oudsten. Maar dan zou je eigenlijk geneigd zijn te vertalen ouderen, zoals de voetnoot het hier ook heeft. Jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Erken hun grotere gezag, hun levenservaring en rijpheid. We moeten hier in deze verse in 1 Petrus 5 niet denken aan een afgeronde ambtsopvatting. Vooral in de Joodse gemeenten waren de oudsten of letterlijk de ouderen niets anders dan de oudere wijze mannen met levenservaring die geestelijk overwicht hadden en als zodanig ook aanvaard werden in de gemeente. Hij als zelf is ook zo'n oudste, een oudere wijze man met levenservaring. En hier spreekt geen apostel, hier spreekt iemand die het klappen van de zweep zelf kent en die naast deze broeders gaat staan in hun verantwoordelijkheid. De oudste onder u vermaan ik dus. Zelf mede-oudste. En, dat is ook de link naar het voorgaande, getuige van het lijden van Christus. Deze gelovigen hadden er alleen maar over gehoord, maar hij was erbij geweest. Petrus was er een getuige van geweest. Maar ook deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Bij het eerste verwijst hij naar het verleden. De Heer Jezus en zijn lijden aan het kruis. In het tweede verwijst hij naar de toekomst. Daar hebt u het begin en het einde van onze bedeling. Het lijden van Christus aan het kruis en zijn wederkomst, de openbaring van zijn heerlijkheid. En wat hebben we daartussenin? De kerkgeschiedenis. De geschiedenis van de kudde van God. En vanaf het begin zijn daar oudsten geweest, geestelijke leiders, die over die kudde van God gesteld waren. En dat Petrus dat zo zegt hier in vers 1, dat betekent ook dat het voor zulke geestelijke leiders altijd goed is om terug te denken aan het lijden van Christus, dat ook voor hen nodig was. En vooruit te zien naar de heerlijkheid van Christus die geopenbaard zal worden, omdat dan ook het loon voor geestelijke leiders zal worden toegekend. Dat zullen we direct zien. De vermaning is dit in vers 2, hoed de kudde van God die bij u is. We herinneren ons in Johannes 21 dat toen Petrus heel diep vernederd was, omdat hij die vragen van de Heer Jezus kreeg, heb je mij meer lief dan deze, dat had hij immers beweerd, al zouden ze allemaal verlaten, ik niet, heb je mij meer lief dan deze, en dan heel in het algemeen heb je mij eigenlijk wel lief. Als Petrus helemaal onderop wordt gebracht, helemaal ontdekt wordt aan zijn eigen zondigheid, heel klein is geworden, dan maakt de Heer Jezus hem heel groot. Door tegen hem te zeggen, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Daar wordt hij gesteld als herder over de kudde. Maar Petrus is daarin niet de enige. Ook in Handelingen 20... waar Paulus spreekt tot de oudsten van Efeze op het strand bij Milete, daar zegt hij tot hen in vers 28 dat de Heilige Geest deze oudsten gesteld had tot opzieners over de kudde van God. Herders, opzieners, kwamen die twee woorden ook al tegen in 1 Petrus 2, we zijn teruggekeerd tot de herder en opziener van onze zielen. Ook daar is de Heer Jezus de herder bij uitstek. En de opziener, deze woorden keren hier terug. Hoed de kudde van God die bij u is. Wees daarover een goede herder. Want dat is je taak als oudste. En dan, sommige handschriften hebben ook die twee woorden die in vers 2 staan. En houd toezicht, ontbreken in andere handschriften. Maar in dat woord toezicht zit het woord dat we ook kennen. En dat elders vertaald wordt met opziener. Episcopos, dat in het Nederlands verbasterd is tot bisschop. Alweer een stuk verwarring. Ons woord bisschop is de verbastering van dat Griekse episcopos. Dat letterlijk betekent opziener. En dat hier ook aangegeven wordt. De oudsten en de opzieners in het Nieuwe Testament, dat is één en hetzelfde. Hoe moet je dat doen? Niet gedwongen. Dat wil absoluut niet. Je kunt niet een geestelijke leider zijn als je daardoor een of andere instantie toe gedwongen bent. Het moet vrijwillig gebeuren. Het moet van harte gebeuren, anders zal het niets worden. Het moet vooral ook gebeuren in overeenstemming met God. Dat wil zeggen naar de normen van God. Naar het eigen wezen van God in heiligheid en in liefde. Ook niet om schandelijke winst. Geestelijk leiderschap moet altijd gericht zijn op de belangen van de kudde en nooit op de nooit eigen belangen. Niet om schandelijke winst, niet om het voordeel dat je er zelf van kunt behalen, maar bereidwillig. Ook niet als heersers over de erfgoederen. Dat betekent letterlijk de toebedeelde taken of de toebedeelde werkterreinen. Datgene waarover je dus gesteld bent om daarin je dienst te verrichten. Niet als heersers, als mensen die macht uitoefenen, die de kudde naar de eigen hand zetten, die de kudde uitbuiten, die de kudde manipuleren, maar als zij die voorbeelden voor de kudde worden. In hoofdstuk 2 hoorden we al heel algemeen, de heer Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten. Maar zo moeten ook geestelijke leiders voorbeelden zijn voor de kudde. Ik zei u straks al, er is straks een beloning die daarvoor is weggelegd. Er is voor elke gelovige een beloning als hij geleefd heeft naar de gedachten van God door de kracht van de Heilige Geest. Maar er is hier een heel bijzondere beloning. U vindt nog meer van zulke beloningen. Een kroon der gerechtigheid in 2 Thessalonicenzen 4. Bij Jacobus en ook in Openbaring 2 horen we van een kroon des levens. Die is speciaal voor de martelaren. Paulus spreekt heel algemeen in 1 Korinthe 9 over een onverwelkelijke kroon. En hier horen wij over het volgende vers 4, wanneer de overste herder is verschenen, zult u de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen. Even iets over de term overste herder. Dit is een van de drie aanwijzingen, benamingen voor de Heer Jezus als het gaat om zijn dienen van de kudde. Hij is in Johannes 10 de goede herder. In Hebreeën 13 aan het slot is hij de grote herder van de schapen, 13 vers 20, en hier is hij de overste herder of de opperherder, die boven alle andere herders gesteld is. Wanneer hij verschijnt, dan brengt hij het loon. Als hier staat kroon, dan is het eigenlijk beter om te vertalen krans, dat is ook letterlijk wat dat is. Want dit is een verwijzing, u weet dat allemaal, naar de Spelen zoals je die in die tijd kende. De Olympische Spelen, de Isthmische Spelen in Korinthe en allerlei andere. De Olympische zijn natuurlijk het beroemdste geworden. En daar waren niet gouden, zilveren en bronzen plakken. Daar was maar één beloning. Die eigenlijk inhoudelijk totaal niet zwaard was. Maar die puur en puur een erezaak was. Dat was een krans van laurierbladeren. Wij spreken nog altijd van een lauwerkrans. Of ook wel van andere bladeren. Een krans. En in dit geval onverwelkelijk. Want zo'n krans kon je bewaren. Je kon hem in je prijzenkast hangen. Maar die zou toch na een tijd van dorheid uit elkaar vallen. Maar dit is een onverwelkelijke kroon. En hij wordt genoemd de kroon der heerlijkheid. Dat heeft natuurlijk te maken met die heerlijkheid waar we steeds van gelezen hebben. Die heerlijkheid die straks zich zal openbaren als Christus terugkomt. En dan zal hij op een heel bijzondere wijze verheerlijkt worden in al diegenen die in deze 2000 jaar kerkgeschiedenis leiding gegeven hebben aan de kudde van God op de wijze zoals hij dat bedoeld heeft in overeenstemming met God. Een heel bijzondere beloning. Leiderschap Of je dat nou oudsten of ouderlingen of voorgangers noemt of wat dan ook. Leiderschap in Gods kerk doe je nooit om de winst van dit moment door de kudde uit te buiten. Maar je doet het altijd, zoals hier staat, vanwege de beloning die hij heeft. Wie zijn degenen die allemaal tot deze kudde behoren? In feite zijn dat per definitie jongeren. Hier worden niet in vers 5, denk ik, zozeer de jongeren heel algemeen aangesproken. Ik bedoel speciaal de jeugd aangesproken. De veronderstelling is veel meer dat de oudere wijze mannen geestelijk leiderschap geven. En dat al de anderen dus de jongeren zijn. Dus eerst worden hier de ouderen aangesproken, oftewel de oudsten, de geestelijke leiders. En daarna de jongeren, dat is eigenlijk de hele kudde in zekere zin. Evenzo, u jongeren, weest aan die ouderen, oftewel die oudsten, onderdanig. Schik je onder hun leiding, dat betekent het. Dat betekent dat je een onderdanige houding of een onderdanig toontje moet aanslaan. Maar het betekent, schik je onder hun leiding. Dat is vandaag de dag een enorm probleem. We hebben een gezagsprobleem. Waarbij mensen moeilijk het ambt los kunnen maken van de persoon in kwestie. Voor die tijd was hij een gewone broeder, net als zij, of tegenwoordig ook een zuster. En dan ineens is hij dan in het ambt gesteld. En nu zou ik dan ineens mij aan zijn leiding moeten onderwerpen. Ja, want het gaat er niet om of het Jan of Piet is. Het gaat erom dat hij dit ambt van oudste of ouderling bekleedt. Het gaat om het respect voor het ambt. Daar wordt ook in onze politiek heel dikwijls gesproken, niet over Jan-Peter Balkenende, maar over onze premier, onze minister-president, zijn ambt wordt aangeduid. We hebben wel respect misschien voor de mens als zodanig, die dit ambt uitoefent. Maar het gaat in de eerste plaats om de respect voor het ambt. Onderwerp je aan het leiderschap van hen die daartoe gesteld zijn. Maar er wordt meteen bij gezegd, wees allen tegenover elkaar met nederigheid om God. Want we hebben net al gezien, die oudsten moeten zich ook niet verheffen boven de kudde. Ze moeten niet heersers zijn, niet manipuleren, niet uitbuiters. Dus tegelijkertijd, dat zien we vaker in de schrift, als een soort waken dat we nu weer naar een ander uiterste zouden vervallen. Tegelijkertijd is er dus deze balans. Je vindt dat ook in Efeze 5. Allen aan elkaar onderdanig. En dan wordt er toegespitst, de vrouwen aan hun mannen onderdanig. Maar eerst wordt er gezegd, allen aan elkaar. Zo is het hier ook, allen met nederigheid tegenover elkaar om God. Want God, dat is weer een citaat, in dit geval uit Spreuken 3. God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Hoogmoed is een soort oerzonde. De duivel is door hoogmoed gevallen. Lees dat in 1 Timotheüs 3. Een pas bekeerde moet je niet tot oudste maken, want dan zou hij makkelijk hoogmoedig kunnen worden. Naast zijn schoenen gaan lopen, zouden wij zeggen. En dan zou hij in dezelfde zonde als de duivel vervallen, als je die tekst tenminste zo moet lezen. Hoogmoed was ook de zonde van de eerste mens. Hij zag dat de vrucht van de boom goed was om daardoor verstandig te worden. Hij wilde daardoor als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Hoogmoed is een oerzonde. En God weerstaat de hoogmoedigen. Hij verzet zich tegen de hoogmoedigen. Of dat nou christenen zijn of niet christenen, het maakt geen verschil. Maar de nederigen schenkt hij genade. We hebben al gezien, genade is een sleutelbegrip in deze hele brief. De nederigen schenkt hij genade. Vernedert u dus onder de krachtige hand van God. Maak je klein voor hem. Hoe kleiner je je voor hem maakt, des te makkelijker is het ook om je klein te maken naar je medegelovigen. Zelfs als je zelf een geestelijke leider, een voorganger, een oudste bent. Opdat hij u verhoogt. Niet mensen nu, maar hij u verhoogt op zijn tijd. En dan staat er pal achter in een bijzin die heel vaak al een nieuwe hoofdzin wordt, tot een nieuwe hoofdzin wordt verheven. Terwijl u al uw bezorgdheid op hem werpt, want hij zorgt voor u. In de NBG-vertaling staat het als een afzonderlijke zin, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En zo is het ook in de NBV-vertaling. Dat is een beetje jammer, want daardoor gaat het verband met het voorgaande verloren. Het is een deelwoord. Verhoog op dat hij u verhoogt op zijn tijd, al uw bezorgdheid op hem werpende. Want hij zorgt voor u. Het gaat niet alleen maar om hoogmoed. Er is nog een andere zonde, en dat is bezorgdheid. Zoals u straks misschien verbaasd wat dat de bemoeial op één lijn wordt gesteld met een moordenaar, zo kunt u zich nu verbazen dat bezorgdheid op één lijn wordt gesteld met hoogmoed. En toch is dat een belangrijke zaak. Er zijn twee woorden zorgen die we goed uit elkaar moeten houden. En die staan ook allebei in dit vers. In het Grieks zijn het heel verschillende woorden. Ze hebben niets met elkaar te maken. Maar in het Nederlands moet je beide keren met dat woord zorg werken. Het zit in dat woord bezorgdheid, daar zit het woord zorg. En dan, hij zorgt voor u, daar zit het ook weer in. Maar het betekent totaal iets anders. Zorgen voor is een hele goede zaak. De oudsten moeten zorgen voor de kudde. De vader zorgt voor ons. Wij zorgen voor onze kinderen. Zorgen voor is een goede zaak. Bezorgdheid, piekeren en tobben, is gebrek aan Gods vertrouwen. Daarover spreekt de Heer Jezus al in de bergrede. Waarover zijn jullie bezorgd? Wat maken jullie je toch zorgen over allerlei dingen? Hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik zus regelen? Hoe moet ik zo handelen? En in het algemeen is dat niets anders dan een gebrek aan Gods vertrouwen. Er zijn allerlei manieren waarop oudsten zich zouden kunnen zorgen maken. Trouwens, laten we het maar betrekken op alle gelovigen. De ene grote opdracht is hier, verneder je onder Gods hand. Maak je ook nederig tegenover je medegelovigen. En je zou eraan toe kunnen voegen, en laat de rest maar aan God over. Een heleboel ja-maars die er dan zouden kunnen komen, bijvoorbeeld, dat is maar één voorbeeld. Ja, maar als ik niet krachtig optreed in mijn gemeente, dan lopen ze over me heen en zo. Er is nooit een excuus om niet nederig te zijn. En al het andere wat je daarbij in de weg zou kunnen zitten, of waar je dan met je ja-maars aankomt, alle aanleidingen om te piekeren en te tobben, leg je maar bij hem neer. En dat doe je niet alleen maar leggende, je werpt het op hem. Dat is juist zo mooi zoals het hier staat. Ook dat is weer een zinspeling op een woord uit Psalm 55. Werpt uw bezorgdheid of uw bekommernis om hem, op hem. Want hij zorgt voor u. Dit is puur een kwestie van geloofsvertrouwen. Geloof je dat? Als je het gelooft, hoef je je niet meer zorgen te maken over al die dingen die ons uit de slaap houden. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Leg het bij hem neer. Hij aanschouwt moeite en verdriet, zegt Psalm 10, om het in zijn hand te nemen. Een van de dingen waar je je bezorgd over zou kunnen maken, is over het werk van de duivel. Nou, zo mooi dat vers 8 begint met, wees nuchter waakt. Nuchter staat tegenover extase. Extase hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. De apostelen waren af en toe ook een geestvervoering. Paulus schrijft aan de Korintiërs, als we nuchter zijn, zijn we het voor jullie. Als we in extase zijn, zijn we het voor God. Maar als het gaat om je bediening, als het gaat om je staan in deze wereld, als het gaat om relaties van gelovigen onderling, is nuchterheid een groot goed. En waakzaamheid ook, want de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Merkwaardig is dat eigenlijk, dat de Heer Jezus vergeleken wordt met een leeuw, maar de duivel ook. Je hebt dat wel vaker. De koperen slang, in nummer 21, wordt in Johannes 3 op de Heer Jezus betrokken. Zoals de slang in de woestijn verhoogd werd, zo ook de Heer Jezus. Terwijl de slang, dat is ook een heel gewone naam voor de duivel. Denk maar in Openbaring 12, de draak, de oude slang, dat is de duivel, de Satan. Maar het kan ook op de Heer Jezus betrokken worden. En misschien is een van de dingen die we eruit kunnen leren, is hoe moeilijk het is als we niet echt dicht bij de Heer en bij zijn woord leven. Hoe moeilijk het soms is om het werk van de duivel en het werk van God uit elkaar te houden. Jonathan Edwards, de grote opwekkingsprediker in de 18e eeuw, die heeft ons allerlei criteria aan de hand gedaan, waardoor het heel makkelijk moet zijn voor de gelovigen om het werk van God en het werk van de duivel uit elkaar te houden. Maar soms kan het toch lastiger zijn. Allebei heten ze leeuw. Maar het maakt een groot verschil of je met de leeuw van Juda of met deze brullende leeuw te maken hebt. Sommige mensen die geloven dat wij al in het duizendjarige rijk leven en dat de duivel nu al gebonden is, die zullen moeite hebben met dit vers. Want daar staat dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw over de hele aardbodem. Dan moet hij wel aan een verdraaid lange ketting zitten als hij tegelijkertijd in de afgrond zit vastgebonden. Want ik geloof ook helemaal niet dat hij al gebonden is. Dan komt straks als Christus terugkomt, dan zal hij de duivel 1000 jaar binden. Nu heeft hij nog vrij spel. voor zover God het hem toelaat. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Hij is op zoek. Het is niet vanzelfsprekend dat hij iemand zomaar verslindt. Dat hij iemands leven, iemands geestelijk leven verruineert. Dat hij iemand in zijn macht brengt. Ik verbaas me vaak erover dat zoveel gelovigen ook er zo bang voor zijn. Voor, over bezorgdheid gesproken. Dat ze onder de macht van de duivel zouden kunnen geraken. Misschien is dat wel de reden waarom deze dingen pal achter elkaar staan. Wees niet bezorgd. Vertrouw de Heere God. Als je leeft in vertrouwen op hem, hoef je nooit bang te wezen voor de duivel. Als je hem loslaat, als je je eigen zondige vlees voelt, volgt, heb je alle reden om je druk te maken over de duivel. Luther heeft het al gezegd, wij zijn veel zwakker dan de Satan. Maar met Christus aan onze zijde zijn we veel sterker dan de Satan. Een gelovige zonder Christus, ook al is hij een gelovige, legt het tegen de duivel af. Is een willige prooi, willoze prooi voor hem. Een gelovige die wandelt in de kracht van zijn Heer, in de kracht van de Heilige Geest, bij het woord van God, heeft van de duivel niets te duchten. Dus de duivel kan maar niet zomaar, zoals een leeuw, maakt het niet uit wat voor persoon die tegenkomt. Hij kijkt niet of het een zwakke of een sterke persoonlijkheid is. Hij zal je, als die honger heeft, aanvallen en opeten. En zo gaat de duivel ook rond, maar niet iedereen is zomaar een prooi voor hem. Angst voor de duivel, dat is iets waar we principieel van verlost zijn, zegt Hebreeën 2 vers 14. En de angst voor de dood, daar zijn we principieel van verlost. De duivel die de macht over de dood heeft, is ontroond, is uitgeschakeld. Angst voor de duivel berust op onkunde of aan gebrek aan geestelijke kracht. Maar zo gauw de zonde in ons leven weer opkomt en een rol gaat spelen, berg je dan maar. Want de leeuw is er als de kippen bij. Sorry voor die vergelijking van die twee dieren. Hij is er als de kippen bij om ook ons te verslinden. Want het maakt voor hem niet uit of het gelovig of ongelovig is. Integendeel, hij heeft bij voorkeur gelovigen op het overige oog. Maar met Christus kunnen we hem weerstaan. Er staat ook vers 9, weerstaat hem. Weerstaat hem. Lezen we drie keer. We lezen het ook in Jacobus 4. We lezen het in Efeze 6. En voor gelovigen is dat soms nogal moeilijk. Want wij lezen ook af en toe dat we moeten vluchten. 1 Korinthe 6 ontvlucht de hoererij. 1 Korinthe 10 ontvlucht de afgoderij. Ik ben bang dat sommige gelovigen in de geestelijke strijd vluchten wanneer ze zouden moeten weerstaan. En dat sommigen weerstaan waar ze zouden moeten vluchten. En het is heel belangrijk om te weten wanneer je wat moet doen. Dit zijn twee heel belangrijke instructies in de geestelijke strijd. Als het gaat om de verleiding van de zonde, denk maar aan Jozef, die zijn mantel achterliet in de handen van de vrouw van Potifar en er vandoor ging. Dat is vluchten. Daar werd de verleiding zo krachtig dat er maar één weg was, vlucht. Zo moet je vluchten voor de hoererij, vluchten voor de afgoderij. Met weerstaan, dan gaat het om de macht van Satan, die maar al te graag wil dat we vluchten. Je moet hem weerstaan. Daarvoor heb je de geestelijke wapenrusting ontvangen in Efeze 6, waardoor we kunnen weerstaan. Heel belangrijk, hier staat ook zo, weerstaat hem. Laat je niet door hem intimideren. Laat je niet door hem tegenhouden. Hij heeft geen macht. Zijn macht is op Golgotha gebroken. Wat zijn gevaarlijkste kant is, dat zijn zijn listen, zegt Efeze 6. En die listen moet je weerstaan, daar moet je doorheen prikken. Weerstaat hem standvastig in het geloof. Je kunt ook vertalen standvastig door je geloof. Door je geloof weet je wat je middelen en wapenen zijn en je mogelijkheden tegenover de duivel. Door je geloof, dat is heel concreet, je geloofsvertrouwen jegens de Heere God, jegens de Heer Jezus Christus, jegens de Heilige Geest, kun je standvastig blijven. Kun je weerstaan. Daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de wereld zich voltrekt. Dat is ook een troost. Je staat er nooit alleen voor. Je hoeft nooit te denken dat jij meer te lijden hebt dan een ander. Je hoeft nooit te denken dat je in een unieke positie verkeert. Het is heel nuchter, bijna laconiek, zoals Petrus dat zegt. Je bent in een strijd verwikkeld, maar je staat er niet alleen voor. De hele broederschap, dat betekent zoveel als de hele kerk van God op aarde, staat in diezelfde strijd. Jou is niets vreemds overkomen, lazen we eer. Het hoort er nou eenmaal bij. Maar je hebt alle middelen en alle mogelijkheden en alle wapens om in die geestelijke strijd overeind te blijven. En daarmee besluit de apostel, de God nu van alle genade, daar heb je datzelfde sleutelwoord weer. Zelfs het lijden is genade, hebben we gezien. Die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Dan heb je weer datzelfde perspectief. Het is maar voor een korte tijd. De heerlijkheid is aanstaande. Niet de heerlijkheid van de hemel, de heerlijkheid van de openbaring van Christus in deze wereld en de vestiging van zijn koninkrijk. Hij heeft u daartoe geroepen, tot die eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, dat vind je ook bij Paulus in 2 Korinthe 4, zo prachtig. Het is maar een kortdurend lijden vergeleken bij die eeuwige heerlijkheid. Na die korte tijd zal hij u volmaken, bevestigen, versterken, grondvest. Al die woorden die gaan in dezelfde richting, maar door vier woorden te gebruiken pepert de apostel het ons als het ware in. God houdt je staande. God zal niet toelaten dat je zult wankelen. Vertrouw je dus aan hem toe en geef hem nu alvast alle heerlijkheid, alle kracht tot alle eeuwigheid. Dan tenslotte nog enkele praktische punten. Door Silvanus, zo wordt hij vaak in de brieven genoemd, maar hij is dezelfde als Silas in het boek Handelingen. Deze Silvanus of Silas is blijkbaar degene die de brief van Petrus heeft overgebracht aan deze gelovigen in de landstreken die in het begin genoemd worden. En hij is een betrouwbaar iemand, zo zullen de gelovigen hem ook kennen, veronderstelt Petrus. Silvanus, die naar ik meen voor u een trouwe broeder is, door het middel van hem heb ik u in het kort geschreven om u te vermanen en te betuigen dat dit de ware genade van God is waarin u moet staan. Nogmaals, als dit op een heel andere plaats stond, bijvoorbeeld in de Efezebrief, zou het een totaal andere uitleg hebben. Maar hij staat hier. En hier betekent staan in de genade, ondergaat lijden. Dat is Gods genade. Want door dat lijden word je gelukzalig. Door dat gelijden neemt je zalving toe. Door dat lijden is er des te meer perspectief op de heerlijkheid die gaat komen. Door dat lijden word je gelouterd en wordt gezuiverd. Bereikt God zijn geweldige doel. Dat is allemaal genade. U groet de mede uitverkorenen in Babylon. In Nederlands kan je dat niet zien, maar in het Grieks is dat een vrouwelijk woord. Men heeft daarbij gedacht of aan de echtgenote van Petrus. We weten dat hij een schoonmoeder heeft. Dus dat kan alleen maar als hij ook een vrouw heeft gehad. En we lezen in 1 Korinthe 9 dat hij die vrouw op reizen ook wel eens meenam. Het kan ook zijn, de NBV-vertaling vertaalt het, maakt er het meervoud van. De uitverkorenen in Babel. Dan kan mede-uitverkorenen eenvoudig slaan op de gemeente waar Petrus vandaan schrijft, daar in Babel. Zoals ook de uitverkoren vrouwen in 2 Johannes misschien, hoeft helemaal niet zeker te zijn, bedoelt een gemeente aan te duiden. Babylon is ook alweer zo raadselachtig. Het kan zijn dat het letterlijke Babylon is in het tegenwoordige Irak, maar het kan ook zijn dat Petrus een codewoord gebruikt dat veel gelovigen herkend zullen hebben als een aanduiding van Rome. Het grote Babylon in het boek Openbaring verwijst ook naar Rome. Mooi om hier van Marcus te horen. We kennen Marcus meestal toch alleen maar als degene die gefaald heeft tijdens de eerste zendingsreis. Maar ook Paulus in zijn laatste brief in 2 Timotheus vertelt hoe belangrijk Marcus voor hem is. Met Marcus is het helemaal goed gekomen. Hij is hier zelfs een geestelijk kind van Petrus, blijkbaar door hem opgevoed en geleid. En hij is hier degene die mede groet. Trouwens, aan Marcus hebben we het evangelie te danken, dat ook wel eens het evangelie van Petrus is genoemd, omdat Marcus in zijn evangelie zoveel herinneringen van Petrus meedeelt. Nou, hier ziet u het. Die twee hebben een nauwe band met elkaar gehad. Groet elkaar met een liefdekus. U hoeft dat niet letterlijk op te vatten. Sommige mensen denken, ja, het staat in de Bijbel, dus dat moeten we dan doen. Het gaat erom dat men toen gewend was om elkaar te kussen. En net zoals Petrus Paulus dat zegt in 1 Timotheus 2, de nadruk ligt erop, laat het een eerlijke kus zijn, geen Judaskus. Een heilige kus, een liefdekus. Laat het een groet zijn in de ware geestelijke houding van de liefde. En tenslotte de bekende Joodse groet Shalom. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. En daarmee is deze kostelijke brief ten einde. Laat de inhoud daarvan voor ons allen tot grote zegen mogen zijn.